Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we deze dienst vervolgen, gemeente, door te zingen Psalm 25, vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Nou, jongens en meisjes, die kunnen jullie ook wel, hè? Ik hoop dat ik jullie heel mooi zal horen zingen. 25, vers 2. Wij belijden nu het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we Psalm 119, vers 47. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. 119, vers 47 zingen we nadat wij ons geloof hebben beleden met de woorden van de 12 artikelen. En een ieder van ons spreken in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen bidden om Gods zegen. Heren, opnieuw mogen we samen zijn hier in uw huis. En vanmorgen hebt u al zoveel gegeven. En daar willen we u nogmaals hartelijk voor danken. Uw woord klonk, het ja-woord van 9 jonge mensen. Wij zeggen uw naam dank voor uw trouwe zorg die u ook aan onze gemeente betoont. En nu mogen we hier opnieuw zijn. Opnieuw wilt u tot ons spreken. Wij bidden u, laat uw stem zijn met macht en met majesteit. U weet alle belemmeringen die er kunnen zijn aan onze kant. Ze zijn er niet bij u, maar wel bij ons. Wij zijn vaak zo vol van alles en nog wat, hier en nu. En onze gedachten die kunnen zo verstrooid raken, ook tijdens de dienst. En de duivel doet er alles aan om ons door ongeloof de zegen in de weg te laten staan. Heren, schenk het geloof. En geef aandacht en rust bij uw dienaar en bij de gemeente. En wilt u geven dat we door de prediking van uw woord meer gaan zien van de rijkdom van het werk van de Heilige Geest. Zodat wij u zullen verheerlijken. Vader, Zoon, maar ook U, o Heilige Geest. Heren, we bidden, zegen onze gemeente. U kent in ieder van ons. U weet hoe we hier gekomen zijn of thuis verbonden zijn. We bidden voor zieken. Wilt U hen die psychisch lijden, nabij zijn? We bidden voor rouwdragenden. Voor hen die hun man of vrouw, vader, moeder, moeten missen. Een kind, broer of zus. Heren, we bidden. Geef uw troost en uw nabijheid te ervaren. Juist als de pijn weer wordt ervaren. Wees er dan bij. En help. En waar we ervaren moeten, Heere, dat het hier beneden niet is. En we soms zo bezorgd kunnen zijn. Ook om het nageslacht. Kinderen, kleinkinderen. Om gemeenteleden. Waar we ons zorgen maken over hoe alles moet en gaat op deze wereld. Mogen we zien op u. Doe ons afzien van alles hier beneden. En onze hoop vestigen op u, de levende God. Heer, dat bidden we in het bijzonder ook voor hen die een taak hebben in het midden van de gemeente. En u roept ons allen, maar u deelt ook bijzondere taken uit. En dan denken we aan de kerkenraad. Heere, geef telkens weer wat nodig is aan de ouderlingen en diakenen. Om door de geest gedreven te doen waartoe u roept. En wilt u de mannenbroeders dan ook tot een rijke zegen stellen. En dan bidden we ook voor hen die op dubbeltal zijn gezet. Wilt u zijn met meneer de Kat en meneer Van der Waal. U weet wat het ook bij hen heeft losgemaakt. Heren, geef dat ze de overgave aan u mogen beoefenen. En weest u hen in alles nabij. Met degene die bij hen horen. Zo bidden we voor de kerkvoogden. Voor de koster en zijn vrouw. Voor al degene die hoe dan ook en waar dan ook een taak mogen uitoefenen in het midden van de gemeente. Geeft u daarvoor alles wat nodig is. Maar bovenal bidden we, Heere, of u ons wilt bezoeken met uw Heilige Geest. Geef een opwekking. Dat doden zullen horen de stem van de levende God. En dat uw kinderen opnieuw zich aan u over zullen geven, zonder reserve. Om met een hartelijk verlangen in uw wegen te gaan. Want Heere, als uw geest krachtig werkt, dan komt het toch tot uiting in de vrucht. En wat hebben we daar behoefte aan? We moeten u belijden. Er is zoveel ongeloof. En zoveel hoogmoed. En zoveel onheiligheid. In de kerk. Ook in onze gemeente. Maar wilt u nog komen en werken? Want dat is toch tot uw eer. Als u haar de harten verbreekt. Als u de wil ombuigt. Als u schenkt. Voor het eerst of opnieuw de overgave aan de Heer Jezus Christus. We bidden dat. Voor de streek hier. Voor heel Nederland. Verlaat ons niet, Heere. Die kerk zo verstrooid en zo verdeeld. Waar zoveel aan schort. Verlaat ons niet, maar bezoek ons. Met uw heil. Want juist onze verlegenheid. Is toch uw gelegenheid om te tonen dat u God bent. We bidden dat voor deze hele wereld. Laat uw koninkrijk komen. En wilt u zijn met onze broeders en zusters die vervolgd en verdrukt worden. Geef ook hen het werk van de troosten te mogen ervaren. Want u hebt het gezegd dat er verdrukking en vervolging zal komen. Maar dan zult u toch ook nabij zijn. Wilt u dat schenken, Heere? We bidden voor Israël, uw volk. Vanmorgen hoorden we het. Dat ook de boodschap op deze Pinksterdagen allereerst bestemd is voor de Joden. U weet wat uw volk nodig heeft. Veel van uw geest. En u hebt het ook beloofd. Die vallei van dorre doodsbeenderen, die komt toch weer tot leven. Doe het dan, Heere, zoals u hebt gesproken. Maar gedenk ook aan de staat Israël in deze moeilijke tijd. En gedenk aan alle Joden, ook in ons land, die zo in een benarde positie zich bevinden. Heere, erbarm u over hen. Gedenk zo aan deze hele wereld, waar nood is, waar honger en oorlog is. Rampen, we hoorden telkens weer van. Alles roept om uw komst, Heer Jezus. En geef dan dat wij mee zullen roepen. Zoals uw woord het ook zegt, de geest en de bruid zeggen, kom, maak dat verlangen al sterker in ons hart. Om uit te zien naar die dag dat uw Heer Jezus lichamelijk komt op de wolken en elk oog u zal zien. Want dan zult u alle eer en aanbidding ontvangen. Dan zal elke knie zich voor u buigen en elke tong zal belijden dat u de Heer bent. Tot heerlijkheid van God de Vader. Heere, zo leggen we onze gebeden voor u neer. Ook biddend om de doorwerking van uw woord in deze wereld. Wilt u zijn met bijbelvertalers? Wilt u zijn met zendelingen? Met evangelisten? Mogen ze voortgedreven worden door uw geest? En wilt u ook nog weer nieuwe mensen roepen? Ook vanuit onze gemeente. Ga voort. O grote Christus, tot roem van uw naam. We bidden het om Jezus wil, uit genade. Amen. Gemeente, wij openen Gods woord in Efeze 1 en daarvan lezen we vers 1 tot en met 14. Schriftlezing vindt u in Efeze 1, de eerste 14 verzen. En dan luidt het woord van de Heere tot ons als volgt. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere, Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, waardoor hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in wie wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade, waarmee hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen dat hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. In hem, in wie wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen van degene die alle dingen werkt, naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs zijn der heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben. Nu komen de tekstwoorden, vers 13 en 14. In wie ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt. in wie gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Tot zover de lezing uit Gods woord en ook de tekst, dat zijn de laatste twee verzen. Voordat wij het woord zullen horen, gaan wij met elkaar zingen, Psalm 51. En daarvan vers 6 en ook vers 9. Psalm 51, vers 6. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet, ai. Laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden. En ook vers 9. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. 51 vers 6 en 9 en ondertussen krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede is voor de kerkvoogdij. En de derde is de Pinksterzendingscollecte. Nou, ik vergat er net haast voor te bidden. Maar dan moet ik mezelf ook aanklagen. Zending, hè? Pinksteren is het feest van de zending. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat ook in onze gaven tot uitdrukking brengen. Daarom in het bijzonder ook de Pinksterzendingscollecte bij u aanbevolen. Thuis kunt u de gaven digitaal overmaken. De Heere zegene u en uw gaven. We zingen Psalm 51, vers 6 en 9. geweldig belangrijk werk van de Heilige Geest. Laat dat duidelijk zijn. Vanmorgen hebben we het er ook al even over gehad. Je ziet het gebeuren op de Pinksterdag. Dat inderdaad al die mensen die daar bij elkaar waren, twee dingen krijgen. De rouw over hun zonde en geloof in de Heer Jezus. Maar als we daarin blijven steken, dan verliezen we toch heel veel. Dan verliezen we een belangrijk deel van de troost van Pinksteren. De troost van de komst van de Heilige Geest. Ik wil het nog wat sterker aanzetten. Als we daarin blijven hangen, dan hebben we ten diepste niet begrepen wat Pinkster is. De Heer Jezus zei het in die tafelgesprekken, weet u wel, vlak voor zijn lijden en sterven. De trooster zal komen. En hij zal bij u blijven. En hij zal in u zijn. En dat is Pinksteren. Dat de Heilige Geest in ons komt wonen. Wat betekent dat nou? En hoe functioneert dat nou in ons leven? Daar gaat het vanavond over. Het thema van de preek is de gave van de Heilige Geest. De gave van de Heilige Geest. Het geschenk, mag je ook zeggen. En dan gaan we eerst letten op het geloof. Ten tweede op de verzegeling. En ten derde het onderpand. En dan volgen we zo de tekst. Het geloof, daar gaat het over in vers 13. Het eerste deel. In wie ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie, uw zaligheid gehoord hebt. In wie gij ook, nadat gij geloofd hebt. Geloof. Ten tweede de verzegeling. Paulus schrijft verder, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. De verzegeling. En ten derde het onderpand, dat is vers 14. Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Dus nog een keer, de gave van de Heilige Geest, daar gaat het over vanavond. Ten eerste het geloof, ten tweede de verzegeling en ten derde het onderpand. Eerst dus het geloof. Ja, gemeente, Paulus schrijft over die gave van de Geest in zijn brief aan de christenen in Efeze. En die brief, die begint zo mooi, hè. Met één grote lofzang op de drie enige God. Eerst begint Paulus de Vader te bejubelen, die van eeuwigheid zich een volk heeft verkoren. Hij heeft ons uitverkoren, zegt Paulus. Vanaf vers 3, de Vader. En vanaf vers 7... stalt hij met name het werk van de Heer Jezus Christus uit. En alles wat hij, de geliefde, voor ons heeft gedaan. En dan, in vers 13 en 14, komt Paulus toe aan het werk van de Heilige Geest. Nou, inderdaad, het woordje drie-eenheid, het staat niet in de Bijbel. Maar hier zie je het weer, hè. Je ziet het gewoon gebeuren. Vader, Zoon, ja. Inderdaad, ook de Heilige Geest, maar wel helemaal aan het eind. Je zou kunnen denken, ja, Paulus moffelt de Heilige Geest er ook nog wat bij. Ik bedoel het niet oneerbiedig, hè, maar dat kan zomaar in je gedachten opkomen. Natuurlijk, er moet nog iets over de Geest worden gezegd. Eigenlijk is alles al gezegd, over de Vader en over de Zoon. Maar goed, ja, de Heilige Geest hoort er dan ook bij. Is dat zo? Is het zo dat het werk van de Heilige Geest, ja, toch eigenlijk niet zo veel betekenend is? Dat het eigenlijk gaat om de Vader en om de Zoon, om de Heilige Geest. Zo kunnen wij wel denken. Zo kun je het wel beleven. Maar dan denken we niet bijbels. En dan zijn onze ervaringen niet bijbels. Want de Heilige Geest, hij is allereerst volledig God. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Vraag 53 van de catechismus. Nou, het zal een beetje ingewikkeld zijn om dat zo uit je hoofd op te zeggen, jongeren. Maar wat geloven we nou van de Heilige Geest? Nou, allereerst dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Dus hij is echt God. Dat is het eerste wat we geloven van de Heilige Geest. Ten andere, tweede, dat hij ook mij gegeven is. Omdat hij mij door een waar geloof, Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en eeuwig bij mij blijven. Nou, kun je dan zeggen dat het werk van de Heilige Geest onbelangrijk is? Nee, dat is niet de reden hoor, dat Paulus de Heilige Geest als laatste behandelt. Wat is dan wel de reden? Dat Paulus de dingen heel ordelijk vertelt. Hij begint bij de Vader, want alles komt op uit het welbehagen van de Vader. En in de tijd gaf de Vader zijn Zoon, die zijn bloed gestort heeft, tot vergeving van zonden. Maar dat werk van de Zoon moet wel bij ons gebracht worden. En dat doet de Heilige Geest. Ziet u de lijn? Vader, Zoon, Geest. En inderdaad, als laatste de Heilige Geest. Want dan komt de drie-enige God het dichtst bij zondaren. Juist in de persoon en het werk van de Geest. Daar staat of valt alles mee, gemeente. Was de Geest er niet? Hoe kon u dan ooit weten uitverkoren te zijn? Want hoe weet je dat of je uitverkoren bent? Door het geloof in de Heer Jezus. En dat is wat de Heilige Geest werkt. Was de Geest er niet, dan zou alles wat Christus verdiend had buiten ons blijven. Maar nou zegt Paulus iets heel moois in vers 13. Iets wonderlijks. Kijk maar mee hoe onze tekst begint. Vers 13 van Efeze 1. In wie ook gij zijt. Ik maak van het woordje welken wie, want anders begrijpen we het helemaal niet meer. Maar wie is dat? Het is de Heer Jezus, hè? Paulus zegt tegen die mensen aan wie hij schrijft. Jullie zijn in Christus. Terwijl het heidenen waren. De meeste mensen uit die gemeente waren van nature heidenen. Hoe is dat gekomen dan? Dat Paulus zo kan schrijven. U bent in Christus. U bent aan hem verbonden. Het woord der waarheid is gekomen. En dat staat er ook. Nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. Het woord der waarheid, het altijd betrouwbare woord van God, de waarheid zelf, dat is tot u gekomen. En dat woord der waarheid heeft al uw nood en geestelijke ellende, verdorvenheid opengelegd. Want dat is ook de waarheid. Dat heb u moeten horen wie u bent, in uzelf, verloren. Reddeloos verloren. Maar dat woord van de waarheid, dat liet het daar niet bij. Want het is, zegt Paulus, het evangelie van uw zaligheid. Evangelie, blijde boodschap. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Om de zondaren te zaligen. En let er dan op, er staat niet het evangelie van de zaligheid. Had ook gekund. Maar er staat het evangelie van uw zaligheid. Aan u werd de zaligheid aangeboden. Aan u werd de belofte geschonken. Christus, met al zijn schatten en gaven, werd aan u in de belofte gegeven. En u hebt het gehoord, schrijft Paulus. Mensen in Efeze, u hebt het gehoord, hè? En wij ook, gemeente. Ik ga zomaar door naar ons, want dit bindt ons met die mensen uit Efeze toen. Vanaf Pinksteren is dit evangelie, dat woord der waarheid en dat evangelie van onze zaligheid, dat is de wereld overgewaaid. Door de geest, hè? De geest die elke keer weer mensen aangort en zegt, ga erop uit. En ze zijn gegaan, het is gekomen. In Europa, wat een wonder. In Nederland, nog een groter wonder. En zelfs in Hardingsveld, Giessendam, in Sliedrecht, gekomen tot ons. We zijn er zo aan gewend, we vinden het zo gewoon. Maar het is toch niet zo, gemeente? Zien we daarin niet Gods grote goedheid? Wat een bemoeienis van de Heere. En hij komt ook vandaag op deze eerste Pinksterdag opnieuw tot ons. Hoe vaak is hij al wel niet gekomen? Hoe vaak hebt u al niet Pinksteren meegemaakt? En nou weer, u mag er nog zijn. Misschien met uw 70, 80 jaar. Toch weer mag u het horen. Wie we zijn in onszelf. Ja. Dat moet gepreekt worden. Petrus was er ook zo glashelder in. Wie die mensen waren. Vond Petrus dat mooi om dat te zeggen? U hebt hem gekruist? Nee, natuurlijk niet. Maar hij moest het zeggen. Zodat ze de Heere werkelijk nodig kregen. Gemeente. Waarom moest Christus bloeden? Anders dan om onze zonde. Maar hij roept het ons vandaag ook toe. Met kracht. Bekeert u. Bekeert u. Keer om. En een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van de zonde. Misschien bent u al gedoopt. Maar misschien zijn er ook wel die hier zitten en niet gedoopt zijn. Die verbonden zijn thuis en niet gedoopt zijn. Bekeer u, bekeer je. En laat je dopen in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van al je zonden. We mogen vandaag opnieuw horen, voor de zoveelste keer, wie de Heere Jezus voor ons wil zijn en volkomen zalig maken. En gemeente, waar heeft ons dat gebracht? Waar heeft ons dat gebracht? Dat woord der waarheid, dat evangelie van de zaligheid, kun je inderdaad zeggen, ja, dat is nou ook het evangelie van mijn zaligheid. Want ik ben er ook door zalig geworden. Kennen we iets van die heilige verbrokenheid van hart? Waarover we net zongen, Psalm 51. Gods offers zijn een gans verbroken geest. Weet u daar iets van? Van die heilige wanhoop. Wat moeten we doen, mannen, broeders? Weet u, daar zien ambtsdragers naar uit. Om dat te horen in de gemeente. Dat is het verlangen van de kerkenraad. Als ze op huisbezoek gaan. Om dan te horen. Dat er mensen zijn, jongeren, ouderen, die zeggen, mannen, wat moet ik doen? Wat moet ik? Ik ben zo zondig. Ik heb in mezelf niks. Wat moet ik toch? Want dan heeft u ook oren naar het antwoord. Geloof in de Heer Jezus Christus. En u zult zalig worden. Kennen we daar ook iets van? Want alleen die verslagenheid, die redt ons niet, hè? Christus, Hij redt ons. Het geloof, dat is het vluchten tot Jezus. Die volmaakte en gewillige zalig maken. En dan zeg je, Heere, zoals u het zegt, zo is het. U openbaart de zaligmaker en u zegt het, dat hij genoeg heeft gedaan. Daar klem ik me aan vast. Dat is geloven. Dat is het woord van de Heere, vol waarhouden. Genoeg hebben aan het evangeliewoord. Niet omdat je het kunt bevatten. Omdat je het kunt begrijpen. En je kunt het niet begrijpen. Maar dat is juist geloven. Daartegenin zeggen, nochtans, ik hou me aan uw woord vast. En dan is het een van beide gemeenten. Dan is het geloof of ongeloof. Zoals we hier zitten. En het ongeloof, wat is dat? Dat is het verdenken van God. Dat is zeggen, ja, het staat er wel. Het evangelie van uw zaligheid. Maar, nou en dan komt het, hè. Dat is ongeloof. Dat is vraagtekens zetten achter de goede bedoelingen van de Heere met ons. En stiekem nog bouwen op jezelf. Het is moeilijk om toe te geven, hè? Maar echt, als je niet overgeeft aan Christus, is er iets anders waar je op vertrouwt. En de Heere zal het niet ongestraft laten. Dat begrijpt u toch wel? Als wij die hoge, heilige God verdenken in zijn goede bedoelingen. Dan begrijpt u toch wel dat hij dat niet zomaar laat gebeuren. Ik moet nog sterker zeggen. We liggen nu onder de toorn. Als we ons niet overgeven aan Christus. Wie in hem gelooft, wordt hij zo rijk. Die heeft alles. Ook de Heilige Geest. Ik kom al bij de tweede gedachte, de verzegeling. Lees maar mee in vers 13, de tweede helft. In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Ja, als het gaat over het geloof en we bedenken wat daarvan de heerlijke gevolgen zijn, dan komen we toch snel uit op het woord vrede, denk ik, hè? Of vergeving. Ja, als je in Christus gelooft, dan heb je vergeving van al je zonden. Dan heb je vrede met God. En het is helemaal waar. Maar nou wijst Paulus ons ergens anders op. Hij zegt, naast dat je vrede met God hebt en vergeving van je zonden en de gerechtigheid van Christus mag ontvangen, je bent ook verzegeld met de Geest. Je hebt de Geest ontvangen. Als ik het heel eenvoudig zeg, is dat het, hè? Je hebt de Geest ontvangen. En zeker, die geest is ook de geest die leidt tot geloof. Daar begonnen we de preek mee. Dat geldt ook voor die mensen in Efeze. Door de geest zijn ze gebracht tot Christus. Dat is waar. Gelukkig maar. Want anders zouden we het zelf moeten opbrengen. En mij lukt het niet. Ik weet niet of het u lukt, maar Gods woord zegt, het moet van boven komen, het moet van de geest komen. Het komt ook van de geest, gelukkig maar. Anders kwam het er nooit van. Maar tegelijk is waar, nadat we geloofd hebben, ontvangen we pas daadwerkelijk de gave van de geest. En misschien helpt het om dan opnieuw Petrus aan te halen. Anders blijft het wat abstract. Petrus, die zei, bekeer u. En ieder van u worden gedoopt. En, wat zei hij erbij? U zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Ziet u? Dus de geest leidt tot Christus. Maar dan, als je hem mag kennen, dan ontvang je pas echt de gave van de Heilige Geest. Woont de geest al in uw hart? Woont de geest in jouw hart? Kijk ook naar jullie jongeren, wat denk je ervan? En niet te snel, hè? Niet te snel antwoorden. Even goed nadenken. Woont de geest nou in je hart of niet? Wat denk je? Maar dit is echt een hele grote vraag, hè? Die ik nou stel. Ik heb er van tevoren nog wat over na kunnen denken, maar ik confronteer u er zomaar mee. Maar het is heel wat om hier een antwoord op te moeten geven. Woont de geest nou in mijn hart? Ja, dan ga je nadenken, hoe kan ik dat weten dan? Dat moet ik dan wel merken, dat moet ik dan wel voelen. Er moet toch iets van ervaren, of niet? Ja, wat dan? Wat moet je dan voelen, merken, ervaren? Dat is toch wel moeilijk te zeggen, hè? Dat is een spannend punt, gemeente, dat geef ik toe. Spannend punt, waarom? Hier is in de kerkgeschiedenis ook heel verschillend over gedacht. En dat heeft met het volgende te maken. Veel predikanten die zagen gewoon in de praktijk van het gemeenteleven dat mensen geen zekerheid hadden. Terwijl ze, op de man of de vrouw afgevraagd, niet zonder de Heer Jezus konden, wel op hem hun vertrouwen stelden. En als zulke mensen dan uiteindelijk na een aantal jaar toch tot zekerheid kwamen, dan noemden sommige theologen dat de verzegeling met de Heilige Geest. Dat woord komt uit onze tekst. De verzegeling met de Heilige Geest. En het lijkt er ook op dat dat in onze tekst staat. Want er staat, nadat gij geloofd hebt, bent u verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Concreet, je kunt in dit jaar tot geloof komen. En pas in 2030 verzegeld worden met de Heilige Geest. Komen tot zekerheid. En in die periode dan? Deze 6 jaar? Hoe moet je dat dan duiden? Ja, dan ben je een bekommerde bijvoorbeeld. Je moet er dan een bepaald woord voor zoeken. Maar ja, aan de ene kant ben je er wel en aan de andere kant niet. Hè? En nu is het inderdaad waar. Dat is soms een hele tijd verstrijkt voordat iemand komt tot de zekerheid. Zoals we net zongen, Psalm 119. Ik ben de uwe Heer. Die zekerheid. Dat zeg je niet helemaal aan het begin. Als de Heilige Geest begint te werken in je hart. Misschien herkent u dat wel. Hè? Toen durfde u niet meteen te zeggen, ik ben de uwe Heer. Ik ben van u. Hij is de mijne, ik ben de zijne. Maar nu, hopelijk mag het er nu wel zijn. Dus er is een tijd overheen gegaan misschien wel. Er is ontwikkeling, er is groei en zekerheid. Dat is vast en zeker van de Heilige Geest. En toch moeten we hier oppassen. Want nu kijken we naar onze belevingen, onze ervaringen, hoe dat gaat bij u en jou en mij. Maar is dat de maatstaf? hoe wij het ervaren, hoe wij het beleven? Nee, toch? Dat is toch het woord van de Heere zelf? We mogen onze bevindingen niet verheffen boven het woord van God. Dan maken we uiteindelijk het woord monddood. Ja, maar zegt u, wat zegt het woord er dan over? Nou, het woord van God zegt dat we het geloof en de verzegeling heel dicht bij elkaar moeten houden. Het geloof en de verzegeling niet uit elkaar trekken, bij elkaar houden. Ja, zegt iemand die heel erg meedenkt en meedoet, maar het staat toch nadat gij geloofd hebt, zijt gij verzegeld geworden. Dus dat sluit toch niet uit dat er 6 jaar overheen kunnen gaan? Klopt, deze vertaling kan ons op het verkeerde been zetten. Het is prima vertaald, daar niet van. Maar als je het zo gaat uitleggen, dan gaan we er mist in. Want je mag hem ook zo vertalen. Toen u tot geloof kwam, bent u verzegeld. Zo vertaalt de Herziene Statenvertaling deze tekst ook. Het is een duidelijke vertaling. Toen u tot geloof kwam, bent u verzegeld. Paulus haalt ze niet uit elkaar. Het geloof en de verzegeling met de geest. Maar hij benadrukt juist in deze tekst de verbinding. Ze horen bij elkaar zoals een truc en een oplegger. Als de truc eraan komt rijden, de oplegger er zo achteraan met inhoud. Hè? Als de Heilige Geest het geloof naar binnen brengt in ons hart, naar binnen rijdt, zou ik bijna zeggen, om in het beeld te blijven. Ja, dan komt de oplegger er ook achteraan. De verzegeling. Het zegel van de Heilige Geest. Dat krijg je dan echt. En nu kom ik terug bij die allerbelangrijkste vraag. Woont de Heilige Geest in je hart? Nu weten we het toch. Is de geloof. Die heilige wanhoop waar we het net over hadden. Aan jezelf. En dan bouwen op de Heer Jezus. Dan heb je de Heilige Geest ontvangen. O, zegt iemand, het is me veel te groot. Die Heilige Geest. Die geen onheiligheid duldt. En hij zal wonen in mijn hart. Dat hart wat zo vol is van onheiligheid en onzuiverheid en vleeselijke verlangens en verkeerde begeerten. Het past niet. De Heilige Geest in mijn onheilige hart. Ik ben zo wereldsgezind. Ik heb zo weinig vreugde in Christus. Als ik 's ochtends wakker word, ik zou het verlangen moeten hebben om de Heere groot te maken. Maar ik denk aan allerlei onzin. En als ik ga slapen, dan zou ik moeten gaan slapen met een verlangen naar de komst van de Heer Jezus. Maar het is er zo vaak niet. Hoe kan het toch? De Heilige Geest in mijn hart. Het is helemaal waar wat u zegt. Wij zijn vol onheiligheid. Ook na ontvangen genade. En juist een kind van God ziet dat. Maar mag ik daar nou een paar regels uit de lofzang van Maria naast zetten? Maar hij verhoogt en hoedt het nederig gemoed. Waarin zijn geest wil wonen. Juist dat nederige gemoed. Daar wil zijn geest in wonen. Zijn geest woont echt in al diegenen die op Christus bouwen en vertrouwen. En als dat er is, dan wordt het u aangezegd op deze eerste Pinksterdag. Dan heeft u de Geest. Dan heeft u het zegel. Wat betekent dat dan, als je het zegel hebt? Nou, een zegel werd gebruikt om een document te merken. Hè, wat wij tegenwoordig vaak doen met een handtekening. Hele officiële documenten, die moet je soms nog laten verzegelen. Nou, in die tijd gebruikten ze een zegel dus om die reden. Hè, om te zeggen, het is echt een authentiek document van de keizer bijvoorbeeld. Zegel. Een zegel werd ook gebruikt als eigendomsmerk. Bij vee of bij slaven. Met een zegel aangebracht om daarmee te laten zien. Hij is van mij. Je bent van mij. Als je dus verzegeld bent met de Heilige Geest. Dan zegt de Heer. Je bent van mij. Je bent mijn eigendom. Je bent een authentiek kind van mij. Waar je kunt vrezen en huichelaar te zijn. God zegt het. Door dat zegel te schenken, de Heilige Geest, is niet waar. Je bent echt mijn kind. Het feit dat je de Geest hebt ontvangen, laat het zien. Dat je deel hebt aan het werk van de Heer Jezus. En inderdaad, zo net zeiden we het al tegen elkaar, hè? Dat merk je ook. Dat voel je ook, dat ervaar je ook. Onmiskenbaar. De reformator Johannes Calvijn, die zegt dat de Heilige Geest in ons hart twee dingen doet. Hij is onze inwendige leraar die ons onderwijst. Dat is het eerste wat de Geest doet. Als een docent in ons hart onderwijst hij ons in wie de Heer is. Maar, en daar gaat het nu om, het tweede wat hij doet is dat hij de belofte van God ook verzegelt aan je hart. Dat is die verzegeling met de Heilige Geest. Hij verzegelt de belofte van God aan je hart. En zo zegt Calvijn, een prachtige zin uit de institutie, hè, zijn hoofdwerk. Zo zijn we er zeker van dat onze zaligheid veilig is. In Gods getrouwe hoede. Mooi, hè? Daar heeft u die zekerheid. Veilig. In Gods getrouwe hoede. Wat geeft dat een vreugde. Om dat te mogen weten. Ja, zegt iemand, maar het klinkt prachtig. Ik verlang ernaar, maar ik weet er niet van. Ik geloof. Kom een ongelovigheid te hulp. Dat is het bij mij. Maar die zekerheid, die mis ik. Voor mijn gevoel zit ik in zo'n tussengebied. En dat schijnt dan niet te kloppen. Maar ik ervaar het wel zo. Ik mis het getuigenis van de Geest. Abba, Vader, ik durf het niet te zeggen. Nou, voor u staat er ook iets in de tekst. Want hoe wordt de Geest hier genoemd? De Heilige Geest van de belofte. Wat betekent dat? Nou, dat de Heilige Geest ons is beloofd. Al in het Oude Testament, hè, al die teksten over de komst van de Heilige Geest. Ik zal water gieten op de dorstige, stromen op de droge. De Heilige Geest was beloofd. En de Heer Jezus heeft die belofte heel vaak herhaald. Johannes 14 tot 16. Ik verwees er al naar. De tafelgesprekken. De trooster zal komen. Dat heeft de Heer Jezus rijk gesproken van het werk van die trooster. En al die beloften, gemeente, die maakt God waar. Dat deed hij toen. Hij heeft woord gehouden. De trooster is gekomen. Maar dat doet hij vandaag ook. En als u nog steeds twijfelt, en als u denkt, ja maar, dat is heel erg, en toch komt de Heer u nog meer tegemoet. Want dat woordje zegel, doet het u ook niet ergens aan denken? Draagt u niet al een zegel? De doop. Teken en zegel. Gedoopt in de naam van de Vader. In de naam van de Zoon. Maar ook in de naam van de Heilige Geest. Toen heeft de Heer aan u persoonlijk verzegeld dat Hij in u wil wonen. En dat Hij u tot lidmate van Christus wil heiligen. En daar mag u vrijmoedig een beroep op doen. Opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig. Niet weinig vragen. Niet zeggen ja, maar zekerheid, is dat ook niet gevaarlijk? Nee, allemaal redeneringen. Opent uw mond en eist van hem vrijmoedig op zijn trouwverbond. En dan zegt hij, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo het smeekt, mild en overvloedig. Pinksteren, de uitstorting, toch? Geen druppeltjes. Maar de Heer giet het uit over zijn gemeente. Hij giet hem uit, ook vandaag. Ja, en dan zet Paulus nog één stap. En dat gaan wij ook doen. We volgen hem daarin. Vers 14, de derde gedachte, het onderpand. Laten we vers 14 eerst maar lezen. Dan gaat Paulus in één adem verder over die Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis. Tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Onderpand, aanbetaling, dat weet u wel, hè, wat het is. Je koopt iets en je moet alvast een bedrag overmaken om daarmee te laten zien. De rest komt echt. Ik ga het doen. Ik hou mijn woord. Nou, staat hier in Efeze 1 vers 14. Zo geeft God zijn geest als aanbetaling. Hij geeft zijn geest. Hij laat hem wonen in ons hart. En daarmee belooft hij. De rest volgt. Als wij het werk van de Heilige Geest gewaar worden. Als je er iets van merkt, dat de geest in je woont en werkt. Dan mag je dat zien als belofte voor meer. Het zijn voorsmaken. Voorsmaken van alles wat de Heer later gaat geven. En haal ik opnieuw Matthew Henry aan. Ik hoop dat u hem inmiddels in de kast heeft staan. Ik blijf net zo lang met Matthew Henry roepen, totdat u hem aanschaft, dus. Matthew Henry, die zegt het zo mooi. De verlichting van de geest is onderpand van eeuwig licht. En de heiligmaking is onderpand van volkomen heiligheid. En zijn vertroostingen zijn onderpand van de eeuwige vreugde. Mooi, hè? Als we die voorsmaken proeven. Als we iets van Gods troost ervaren. Dan zullen we echt daar komen. Waar we niet meer getroost hoeven worden. Omdat God alles in al is. Catechismus. Vraag 58. Wat troost schept u uit het artikel van het eeuwige leven? Dat, nademaal ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, de voorsmaken, het onderpand, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen menshart opgeklommen is, en dat om God daardoor eeuwig te prijzen. Nou, dat is het, hè? God belooft het. En het feit dat de geest in je werkt. Je mag er moed uit putten. Na dit leven volkomen zaligheid. Die het onderpand is van onze erfenis. Tot de verkregen verlossing. Wat betekent dat? Tot de verkregen verlossing? Nou, we zijn al zalig. Door Christus. Hij heeft ons verlost door zijn bloed. Maar dan zal hij ons volkomen verlossen. Het gaat echt gebeuren. Geen zonde meer. Geen ziekte meer. Volkomen verlossing. Zal de geest daar ook zijn? In die eeuwige heerlijkheid? Nou, we zullen een geestelijk lichaam ontvangen. En dan mogen we geestelijk gerust met een hoofdletter schrijven. We zullen een lichaam ontvangen, vol van de Heilige Geest. En de Heilige Geest, die zal ons daar tot in alle eeuwigheid, in volmaakte gemeenschap met God laten leven. Daar is God, alles in alle. Getrouwe Heer, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis. En het deel mijns bekers wezen. De lieflijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Wat een zekerheid. Wat een vastheid. De geest in mijn hart getuigt ervan. En dat tot prijs van zijn heerlijkheid. Zo eindigt de tekst, hè? Daar gaat het om. Niet om ons. Maar dat de Heere de lof zal ontvangen. Gemeente, laten we zo naar huis gaan. Met het diepe verlangen. Om Hem te loven. Die ons een geest schonk. En met het intense verlangen naar meer werk van die lieve Heilige Geest. Omdat daardoorheen de Heere al meer eer zal ontvangen. Vader, Zoon en Heilige Geest. U zij de lof. In eeuwigheid. Amen. Wij gaan zingen in antwoord op de preek, Psalm 143. En daarvan het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En leid mij door uw geest in een effen land. 143 vers 10. zullen we samen danken en bidden. Ja, Heere, wilt u ons alle leiden in een effen land. En hier op aarde is het vaak zo oneffen. En hoef alleen maar te denken aan al die aanvechtingen. Maar Heere, u hebt meer beloofd. Want de geest is de aanbetaling. En zo richt u ons op deze Pinksterdag zomaar ineens op die eeuwige heerlijkheid. En door het geloof mochten we het zien. Van ver en toch dichtbij. Want de geest is zo dichtbij. En zo wilde u de harten van uw kinderen vertroosten. Maar u wilde ook hen, die nog in ongeloof voortleven, brengen tot het geloof en de overgave aan u. En Heren, dan weet u wat het heeft gedaan. Geef dan dat we ons ongeloof voor u zullen belijden. En ons helemaal zullen overgeven aan u, die uw Zoon gegeven hebt tot de volkomen verzoening. Dank, Heere, voor het woord der waarheid, voor het evangelie van onze zaligheid. Gaat u met ons naar huis. Wees ook met hen die met ons verbonden waren thuis. U kent hen. U weet ook de reden dat ze hier, waarom ze hier niet konden zijn. Geeft u wat nodig is. In alle verschillende situaties en omstandigheden. Geef, Heere, het zicht. Op dat moment dat u alle tranen van de ogen zult afwissen. Want u maakt uw woord waar. Heb zo dank voor alles. Vergeef ons onze schulden. Geef nog een goede avond en een goede nachtrust. En brengt u de gemeente morgen weer bij elkaar. Om opnieuw te horen wat de geest tot de gemeente van Hardingsveld en Sliedrecht spreekt. We bidden dan ook voor de kandidaat die morgen het woord zal verkondigen, wees bij hem. En stel hem tot een zegen. Hoor zo naar ons gebed. Aanvaard onze dank. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen ten slotte uit het gebed des Heren. 9e vers, want uw is het koninkrijk, o Heer. Uw is de kracht. U is al de eer. Het gebed des Heren, vers 9. Gemeente gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen. Thank you.